Ik moet vanavond oppassen wat ik zeg. Dat moest ik altijd misschien. Maar ik hoorde net voor de dienst begon dat ik 28 jaar geleden hetzelfde onderwerp ergens in ons land heb behandeld. En daar waren toen twee mensen binnengekomen die in augustus de Heer hadden leren kennen en in september in deze lezingen vielen. En ze weten nog precies wat ik toen heb gezegd. Dus als ik stop en het niet meer weet, dan vraag ik die broeder of hij dat gewoon overneemt. Maar hij weet het nog. Waarvan akte? Fijn dat je er bent, Pieter. En die mannen. Ik wist niet meer dat ik dat 28 jaar geleden ergens in ons land, dat was niet hier, maar dat was in Almelo, ook gedaan had, datzelfde thema. Het zou kunnen, want ik hou van de Heer Jezus. En ik vind het heel, heel bijzonder dat ik onderwerpen vind en die over hem gaan. En als één ding belangrijk is, dan is het dat het over hem gaat. We hebben zo vaak iets gehoord over wat er allemaal niet deugt en wat er daar niet goed gaat en wat er daar mis is. Maar daar kun je blijven praten, want de duivel, zolang hij nog kans krijgt en heeft, zal verwarring blijven stichten. Dat doet hij. En dan gaat het over allerlei onderdeeltjes. Maar we willen niet praten over alles wat er niet deugt. We willen over hem die wel deugt praten. Dat is het criterium. En daar gaat het ook over vanavond. Het gaat dus over een knecht die niet de aandacht op zichzelf richt. Dat zal ik straks voorlezen. En ik zal daar iets bij zeggen. Ik begin met een klein stukje uit Exodus 21. Het is even bladeren in de Bijbel. En dan Filippenzen 2. Dus van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Filippenzen 2. En dan naar Jesaja 42. Dus drie stukjes tekst. Exodus 21. Filippenzen 2. En Jesaja 42. Als u het nu gevonden hebt, dan valt het niet zo op dat u het niet kon vinden. Snapt u het ongeveer? Exodus 21, vers 1. Dit zijn de bepalingen die u hun moet voorhouden. Ik lees dat voor uit de herziene statenvertaling. Dat, voor de mensen die hier vaker kwamen weten dat. Dat doe ik nu anderhalf jaar of zo. Dit zijn de bepalingen die u hun moet voorhouden. Wanneer u een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij 6 jaar dienen. Maar in het 7e mag hij zonder te betalen als vrij man vertrekken. Als hij alleen gekomen is, moet hij alleen vertrekken. En als hij getrouwd is, mag zijn vrouw met hem vertrekken. Als zijn meester hem een vrouw gegeven heeft en zij zonen of dochters bij hem gebaat heeft, dan zal de vrouw met haar kinderen aan haar meester blijven toebehoren. En moet hij zelf alleen vertrekken. Maar als de slaaf nadrukkelijk zegt, ik heb mijn meester, mijn vrouw, en mijn kinderen lief, ik wil niet als een vrije man vertrekken, dan moet zijn meester hem bij de rechters, andere vertaling hebben daar goden met een kleine letter, de leiders zal ik maar zeggen, de raad brengen. En hij moet hem bij de deur of de deurpost, dat is dan die meester, die moet hem bij de deur of bij de deurpost brengen. Zijn meester moet dan met een priem zijn oor doorboren. En zo zal hij hem voor eeuwig dienen. Tot zover Exodus 21. En dan Filippenzen 2. Vers 5. Filippenzen 2, vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf of van een knecht aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. En daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en hem een naam geschonken, boven alle naam. En dan naar het boek Jesaja. Hoofdstuk 42. Vers 1. Jesaja 42, vers 1. Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal tot de heidevolken het recht doen uitgaan. Hij zal niet schreeuwen. Hij zal zijn stem niet verheffen. Hij zal zijn stem op straat niet laten horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. De uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. Hij zal niet uitdoven. Hij zal niet geknakt worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden, Nederland dus, zullen uitzien naar zijn onderricht. En dan vers 6 nog. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen. Tot zover. Er zijn hier die, ik weet niet hoeveel Bijbelstudies al gevolgd hebben of gedownload hebben. Ik weet niet precies wat het is, maar het is een mooi woord. En als je een keer een Engels woord laat vallen, dan klinkt het wel aardig flauw. Misschien hebt u van een site studies, lezingen opgepakt. En misschien hebt u daarna geluisterd. En dan hoort u ook een woordspeling, dan hoort u ook een stukje uitleg, dan hoort u soms ook dingen die u nu misschien wel weer hoort. Anderen hebben op andere manier geluisterd en je kunt niet altijd dezelfde of andere verklaringjes, andere uitleg dingetjes aanpakken. Je moet soms dezelfde dingen zeggen. En ik voel me gevleid met Paulus, die zei in Colossense 1, dezelfde dingen aan u te schrijven is voor mij niet moeilijk, maar voor jullie is nuttig. Dus als ik hetzelfde zeg als daarvoor, dan is het voor mij niet moeilijk, maar het is misschien nuttig voor jullie. Zo heeft Paulus een excuus bedacht om toch dezelfde dingen te zeggen. Zwolle, ik denk 30 jaar terug. Evangelisatie. We mochten met een auto door een straat rijden en dan een geluidsinstallatie op het dak van de auto hebben. Toeters. Ja, de meneer van het circus deed dat ook. En in de tijd van verkiezingen deed de politieke partij dat ook. Dat mocht toen allemaal. Nu niet meer. Maar toen wel. Er waren een vergunning om in elke straat deze toeter te gebruiken. We hebben ongeveer drie keer heel Zwolle gehad toen. Een plaatje draaien. Een korte evangelieboodschap. Nog weer een plaatje en in die tussentijd werden er ook evangelieblaadjes uitgedeeld. Zo ging dat van deur tot deur of mensen op de straat. En ik stond op het Simon van Slingerlandplein. En ik had verteld van de Heer Jezus. Mijn best gedaan om zo duidelijk mogelijk over te komen. Het was warm. Het raampje van de auto stond een beetje open. Er liep een meneer langs dat raampje en gooide een briefje naar binnen. Ik heb mijn verhaal afgemaakt. Ik heb het plaatje aangezet of het bandje aangezet voor het afsluitende lied. En toen alvast gekeken wat op dat briefje stond. Heel weinig. Jesaja 42, vers 2. Hij zal niet schreeuwen. Hij zal zijn stem niet verheffen. Hij zal zijn stem op straat niet laten horen. Dat heeft zoveel impact gehad toen en nu eigenlijk nog, dat je dit nooit en nooit weer vergeet. Misschien heb ik dat 12 keer verteld, maar dit is echt wat er gebeurde. En ik was helemaal van slag. Hoe kan dat nou? We hebben de Heer gebeden om een weg, om te vertellen, om te gaan en om te doen. En het mocht. We kregen toestemming van de politie en het was onvoorstelbaar. Nu is dat ondenkbaar hoor, je krijgt zo'n toestemming nooit en nooit weer. Was dat nu zo? Hebben wij onze stem op de straat laten horen? Ja, eigenlijk wel. En dat knalde nog best tegen die flatgebouwen aan. Dat was best heftig misschien. Is dat wat hier bedoeld is? We hebben ermee geworsteld en gebeden. En ik heb denk ik het antwoord gekregen. Ik zal dat straks gaan zeggen. Daar komt de titel vandaan. Niet de aandacht op zichzelf richten. Want dat gebeurde. Als in Lucas 12 de Heer Jezus een bijzonder wonder doet, dan zegt hij, ga naar de priesters en vertoon u. Maar zeg het niet, vertel het niet. Ze mochten het niet gaan uitbazuinen. Dat is heel vreemd. Je zou zeggen, als er dan toch iets bijzonders gebeurt, dat moet zo duidelijk mogelijk worden gezegd. Dat moet overal verteld. Dat moet desnoods bejubeld worden. Dat moet met een spandoek ergens in de lucht hangen. Nee. Wat is het moeilijk vandaag om te vertellen van de Heer Jezus en niet de aandacht op jezelf te vestigen? Het gaat altijd om onze club, om onze richting, om onze theologie, om onze visie. Het knalt eraf. Grote borden met enorme portretten van die spreekt, die doet dit en die gaat daar. Maar om u een knecht te zijn die niet de aandacht op zichzelf vestigt, ja, je zou bijna zeggen, welke spreker ontkomt daaraan? Nou, dat is de waarschuwing ook. Je moet het voor hem doen en niet de aandacht op jezelf vestigen. Niet je stem op straat laten horen voor jezelf. Niet uitbazuinen wie jezelf bent en hoe goed God in jouw leven is geweest. Een getuigenis mag altijd, maar dat is altijd persoonlijk, denk ik. Het is zo wezenlijk dat je in je eigen bediening, wat je ook doet, of het nu voor kinderen is, of muzikaal is, of pastoraal is, of besturend is, wat het ook is, niet de aandacht op jezelf vestigen. Johannes de Doper had het begrepen. Hij moet wassen en ik moet minder worden. En dat is vandaag het allermoeilijkste. Het gaat altijd om, nou, wie is dat dan die daar spreekt? Alsof de Heer het niet zou kunnen doen. Nou, voor een spreker zijn altijd nog twee alternatieven, volgens de Bijbel. Er is niet broeder Pieter die dat verhaal van 28 jaar terug nog kan vertellen. Maar er is ook nog een ezel die het zou kunnen. Ezel van Biliam, dat is een alternatief voor een spreker. En de straatstenen. Als deze zouden zwijgen, dan zouden de straatstenen gaan roepen. Dus, aha. Dus de Heer heeft voor een spreker twee alternatieven. We moeten oppassen dat het niet om een mens gaat, om iemand gaat. Niet om onze club gaat, om onze richting gaat. Nou, ik ben met alle vrijmoedigheid bereid om zo hard en zo duidelijk mogelijk te vertellen van de Heer Jezus. Maar dan gaat het om hem. En als het een beetje om mij gaat, dan moet u ergens zeggen, daarom, daar is ook wel iets voor jezelf bij. En dat gevaar is loeigroot. Maarten Luther heeft vroeger al gezegd, toen hij mooi gesproken had, en Melanchthon, zijn vriend, feliciteerde, complimenteerde hem met zijn mooie toespraak. Je hebt prachtig gesproken, broeder Maarten, het was geweldig. Ja, je bent de tweede die het zegt. De duivel zei het net ook al. Nee, dat is van hem, dat is al zo oud, 1500, weet ik veel, 1518, 19. Toen al hetzelfde. Nu probeer ik om een knecht te schetsen die geen aandacht op zichzelf richt. Van hem, onze Heer Jezus, staat dat hij gedaante nog heerlijkheid had, dat we hem begeerd zouden hebben. Komt nog een keer aan de orde. Maar dat zijn uitdrukkingen die we eigenlijk niet meer zo goed kennen. Leert van mij dat ik nederig ben en zachtmoedig ben. En het verwijt was, ja, hij bemoeit zich met zondaars en met die arme lieden en met die zo'n soort uitschot. Daar houdt hij zich mee bezig. Nu precies. Het is echt de knecht van de Heer. De Heer had gezegd in Zacharia 3, dat als er ooit een vlek, iets van vuiligheid uit je kleren zou moeten verwijderd worden, dat er dan een knecht die spruit is of een spruit die knecht is, moest komen. U weet wel, Jozua stond met vuile kleren voor de engel van de Heere en trekt uit hem die vuile kleren, doet hem een statiegewaad aan, zet een reine tulband op zijn hoofd en dat gebeurde. En dan zegt de Heere in een soort verklaring, en ik zal mijn knecht de spruit, of ik zal de spruit mijn knecht doen komen. Daar heb je het. God zou iemand zijn knecht laten uitspruiten, tevoorschijn brengen, tevoorschijn roepen, om duidelijk te maken wat de boodschap van hem is. En nu ben ik vanavond begonnen met het stukje uit Exodus 21, om u te vertellen dat daar eigenlijk alles al begon. In Exodus 20 gaat het over de wetgeving, dat kent u, dat heb ik vaker gememoreerd, dat heb ik vaker aangedragen, dat in Exodus 20 de Heere zijn 10 woorden laat horen. Nou, iedereen staat te beven en te sidderen, niemand durft dichterbij te komen. Kan ook haast niet, het geluid van de bazuin wordt gaandeweg sterker. Nou, dat is een soort spanningsveld geweest van je welste daar bij de berg Sinaï. En dan zegt de Heer, ik heb één plaats waar ik kan staan en zegenen. In Exodus 20 nog. Onmiddellijk na de wetgeving heeft de Heer een plaats waar hij kan staan en zegenen. En dat blijkt het altaar te zijn. Dat is nog zo. God heeft maar één plaats waar hij kan staan en zegenen. Dat is het ruwhouten kruis. Het altaar. Er is geen andere plek. Maar dan gaat in hoofdstuk 21 de draad verder ineens met een soort sociale code. Alsof het een soort cao-afspraak is. Van hoe moet je omgaan met een slaaf? Nou ja, dat zou op een andere plaats moeten staan volgens vele critici. Die denken, ja, dit hoort daar niet, dat kan daar niet, dat moet daar ook niet. Ik denk dat het daar precies hoort. Want God gaat op deze wijze niet alleen zeggen dat hij een plaats heeft waar hij kan staan en zegenen, maar dat hij ook iemand heeft door wie hij die zegen gaat brengen. Zijn knecht, de spruit, die zal het doen, de knecht. En dat is geweldig. In Exodus 21 zou iemand een Hebreeuwse slaaf kunnen hebben. Het is een beetje raar misschien, want de Hebreeuwen zouden eigenlijk geen slaaf moeten zijn. Slaven mochten ze nemen van andere volken, maar niet uit eigen volk. Maar als het dan toch zo is, dan 7 jaar dienen en na die 7 jaar zou die slaaf met een stuk loon, met een buidel, met voordelen naar huis mogen gaan. En als hij met vrouw en kroost gekomen was, gingen ook vrouw en kroost met hem weer weg. Maar als die Heer hem in diezelfde tijd een vrouw had gegeven, en door die vrouw zouden ook kinderen zijn gekomen, dan waren die vrouw en die kinderen nog steeds van die Heer. Nou, sta je dan als knecht voor een dilemma van, ik mag weg na 7 jaar, ik heb mijn tijd erop zitten, ik heb gediend, ik mag naar huis. Maar dan laat ik mijn vrouw en mijn kinderen na. Dat is moeilijk. Wat zou jij nou gekozen hebben? Afgezien van allerlei sociale gevoelens van, ja, dan had die Heer toch wel eens een keer een beetje door de vingers kunnen zien, of die had ook wel kunnen bedenken van, ja, maar dat, kan dat zomaar en gaat dat zomaar? Ik wil het nou voorzichtig anders omdraaien. Want ik denk dat het daarom gaat in Exodus 21, dat God zijn knecht de spruit liet komen. En dat God de Vader hem heeft gevolgd van seconde tot seconde. Vanaf het begin, zoals de Heer Jezus bij Johannes de Doper begon, bij de Jordaan. En daar de stem van de Heer klonk. Dat is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb. Dat is hem. Ik heb altijd, dat is hem. Voorgekend, voor de grondlegging van de wereld. Maar ineens was hij er. En God de Vader had tegen hem gezegd, het is niet goed dat je alleen bent, ik geef je een vrouw. Want die vrouw is ook voorgekend voor de grondlegging van de wereld. En uit de verbintenis tussen die knecht en die vrouw zou ook nazaad komen. Dat zijn die in Johannes 17 geduid worden met, dat zijn die door hun woord in mij geloven. Weer een generatie verder. Voel je het aankomen? Zou de Heer Jezus weggaan? Hij had als vrij man kunnen weggaan. De enige die zo naar de hemel had gekund na zijn 7 jaren dienen, of zijn 33 jaren dienen, dat was de Heer Jezus. Altijd vlekkeloos, nooit een overtreding, altijd tot Gods eer. Hij had zo naar de hemel gekund. Maar hij had jou zo lief. En dat wat uit jou voortkomt, door jouw getuigenis, door jouw getuigen en door jouw verkondiging, dat hij dat niet wil. Ik heb mijn Heer, mijn Meester, God de Vader, en ik heb mijn vrouw, de gemeente, en dat wat daaruit voortkomt, de zegen die daaruit voortvloeit, die heb ik zo lief, ik wil niet als een vrij man weggaan. En dus ging de Heer Jezus vol overgave naar die deurpost. En dat was toen een symbool, dat was een soort afgesproken teken. Daar werd zo'n slaaf bij de deurpost gebracht. Ze hadden toen geen stalen kozijnen, die bestonden nog niet, gelukkig, want dan hadden nooit een prima gekund misschien. Maar zo'n oorlelletje werd dus doorboord en hij werd zo aan de deurpost geprikt. Een soort symbool van, en nu hoor je voor altijd bij dit huis. En dat is nu precies wat er van hem staat. U hebt mij doorboorde oren, of u hebt mij de oren doorboord. Dat is het, precies. Hij wilde niet als een vrij man weggaan en hij wilde voor altijd blijven dienen. En dat voor altijd, dat moet je ook een keer naar je toe halen. Lucas 12, 37, pak maar een keer op als je dat kunt. Waar als hij dan aankomt in de hemel en daar aan mag zitten, dan komt hij naderbij om jou te dienen. Nou, je zou zeggen dat moet net andersom, want dan is het eindelijk zover dat we hem volledig, voltijd zullen dienen. Nee, hij komt dichterbij. Nog steeds dienen. Nog steeds. De Heer Jezus, de knecht. Bent u niet blij met die knecht? Bent u niet blij met die ene die slaaf wilde zijn? Hoort u het dan niet zeggen in Filippenzen 2, zo prachtig, dat hij die aan God gelijk was, en dat was hij, maar dat heeft hij niet als roofgoed gehad. Dat was voor hem niet roofgoed. Zo van, dat heb ik en dat laat ik nooit van zijn leven dagen weer los. Dat was voor de duivel wel roofgoed. Die wilde aan God gelijk zijn. Hij was het niet. Maar hij wilde dat wel. Hij wilde God wel van de troon stoten om daar op die troon te gaan zitten. Dat was zijn plan. Dat heeft hij ook aan Eva gezegd. Als je daarvan eet, dan zul je aan God gelijk zijn. Dat was zijn eigen idee. En hij heeft dat geprobeerd om Jahweh van de troon te stoten. Volgens Jesaja 14 en Ezekiel 28. Nou, lees maar eens rustig. Daar vind je deze gedachten heel precies uitgewerkt. Maar de Heer Jezus was in de gestalte van God. En voor de 12e keer zeg ik ook, dat is niet zomaar een term in de gestalte van hij leek een beetje op God. Dat is niet zo. Dat woord gestalte is in het Grieks het woordje morphe. Daar komt onze term metamorfose vandaan. Weet je, morfose, morphe. En dat betekent dat hij de wezenlijke eigenschappen had van God. Hij leek niet op God, hij was het. Maar hij is ook in de gestalte van een slaaf. Hetzelfde woord. Hij leek niet op een slaaf. Hij was het ook. Daar zie je die vernedering. Hij heeft zichzelf vernederd. Hij is de mensen gelijk geworden. Hij heeft onder ons gewoond, zou Johannes 1 zeggen. En hij heeft zichzelf overgegeven en is gehoorzaam geworden. De slaaf, de knecht, gehoorzaam. Gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. U kunt daar 7 stappen in naar beneden gaan vinden en ook weer 7 stappen in omhoog gaan vinden. Dat zijn die mooie uitdrukkingen in Filippenzen 2. Maar hoe dan ook de Heer Jezus. En over hem gaat het in dit hele seizoen. Dit is een klein stukje inleiding, dat hoort bij Jesaja 42. Maar daar wordt inderdaad ineens patsboom gezegd, zie mijn knecht die ik ondersteun. Zo van, hij is ook niet solistisch bezig. Hij wordt ondersteund. Nu vinden we het vandaag niet zo gek. Als je op pad gaat als verkoper. Ik heb ze heel veel op pad gestuurd. Dan kregen ze support van iemand die achter hen stond. Die hen begeleidde. Die hen vroeg hoe gaat het nu. En gaat het wel goed. Bijscholing. Van alles. Weet je wel. Al die dingen. Dat kennen we wel. Maar van de Heer Jezus staat. En hij zegt het zelf, dat hij naar het kruis ging en allen hebben mij alleen gelaten. En toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Mijn knecht die ik ondersteun, daar heb je het. De Heer Jezus heeft de support, de steun, het directe oogcontact met zijn Vader constant gehad. En hij heeft daarin gestaan, de knecht die door hem werd ondersteund. Mijn uitverkorene. Dat is de Heer Jezus, de uitverkorene van God. Natuurlijk, hij was God. Maar de mens Christus Jezus is door God uitgekozen om zo dat werk te gaan doen in wie mijn ziel en welbehagen heeft. En ik heb mijn geest op hem gelegd. Nou, moet ook even slikken, maar dat is echt zo. Want de Vader gaat met de Heer Jezus naar Golgotha. Ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. Het beeld uit Genesis 22 wordt heel vaak geciteerd. Zo gingen die beiden samen. Weet je wel? Van Abraham die met Isaac, de erfgenaam, de zoon van de belofte, de enige die er was. Zijn vreugde, het woord Isaac betekent vreugde of lachen. Dat Abraham samen met Isaac die berg Moria opgaat. En daarboven zijn zoon op het altaar legt. Zo gingen die beiden samen, staat er twee keer daar in Genesis 22. Een prachtige illustratie van wat God de Vader deed met God de Zoon, samen. Ze gingen samen, mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, zoals Isaac Abrahams uitverkorene was. Jaren op gewacht en nu. Het is zo uniek dat je dat beeld hebt in de Bijbel. Niet om vreselijke dingen van wat mensen zouden kunnen doen en wat mensen elkaar zouden kunnen aandoen te vinden, maar om daar te vinden dat God de Vader samen met God de Zoon een route is gegaan in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Zo is God de Vader samen met God de Zoon gegaan. En ik heb mijn geest op hem gelegd. Wat zegt Hebreeën 9? Dat hij, de Heer Jezus, door de eeuwige geest zichzelf vlekkeloos aan God heeft opgeofferd. Dan blijkt het er eens drie te zijn. God de Vader, God de Zoon, God de Geest, zo gingen ze samen. Het is iets, niet een soort solo actie van de Heer Jezus of een solo actie van de Heilige Geest geweest. Het is duidelijk van de oorsprong van Jahwe uitgegaan. Hij zal door de heidenvolken het recht doen uitgaan. Dat betekent dat hij aan de heidenvolken gaat vertellen dat ze, hoe ze ook zijn, vergeving kunnen krijgen van hun schulden en van hun zonden. Dat ga ik later uitwerken. Dat komt echt aan de orde. Maar ik ga je nu alvast zeggen dat al het gedoe van vandaag geen soelaas biedt, helemaal niks oplost. En dat al die heidenvolken denken dat ze het recht hebben om Syrië te bestormen, dat gaat waarschijnlijk niet door, gelukkig, denk ik. Maar dat zijn ontwikkelingen die per uur soms verschillen. Maar hoe dan ook, hij zal het recht openbaar. Hij zal dus duidelijk maken dat een ieder die in de Zoon gelooft, eeuwig leven heeft. En wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. In Job staat een hele bijzondere tekst, Job 33, daar gaat het om iemand die afglijdt in zijn lichamelijke conditie. Het wordt heel beroerd, zijn benen steken uit en is op weg naar het graf. Het is allemaal kommer en kwel, het is helemaal voorbij. En dan dat is die vierde vriend in het boek Job die aan het woord is, naar mijn stellige overtuiging, de engel des Heren. Maar goed, dat mag ik betwisten. Maar hoe dan ook, die is aan het woord. Die eerste drie vrienden hebben Job alleen maar beschuldigd. Die hebben alleen maar gezegd dat het met hem niet deugde, dat het niet goed was met hem. Maar die vierde vriend beschuldigt niks. Helemaal niks. Die zegt alleen, een geweldige zegen is als je nou in die situatie bent, als je op weg bent om naar het graf te gaan, als je op weg bent om, dat wil zeggen, het einde tegemoet te gaan. En op dat moment staat er iemand bij je, een metgezel. Mooie term. Een man uit duizend, nog mooier. Een bemiddelaar, nog mooier. Achter elkaar, drie bijzonder. En op dat moment zal ik daar staan, zei die vierde vriend, om je het recht te openbaren, om je te vertellen wat je door het geloof in de Heer Jezus als recht hebt. We hebben hier geen recht, we hebben niks te rechten, maar in hem zijn we gezegend. In hem zijn we mede-erfgenamen en met hem erfgenamen. Het is zo fantastisch als je je zekerheid van het geloof daar kunt vinden. Nou, hier, hij zal de heidevolken het recht doen uitgaan. En dan komt die tekst, hij zal niet schreeuwen, hij zal zijn stem niet verheffen, hij zal zijn stem op de straat niet laten horen. Nou, dat heb ik al eigenlijk aangeduid. Het gaat dus niet om die knecht zelf, die zit niet te riepen van kijk maar naar mij en kom bij mij, want ik ben zo geweldig, ik ben zo'n goede knecht. Nou, ik weet niet of die slaaf in het verhaal van Exodus 21 ooit zou gezegd hebben van zie je wel hoe goed ik ben. Moeilijk is het, hè. Als je als spreker geen reactie krijgt, geen complimentje krijgt, laat ik het zomaar eens zeggen, dan kun je heel handig vissen naar. Daar zijn hele mooie weggetjes voor. Ik ken er een paar, omdat ik ze zelf een keer beproefd heb. Niet om even uit te testen, maar om erachter te komen dat hetzelfde in je eigen hart is. Daarom. Als niemand wat zegt, en je zou op dat moment zeggen, was een mooie tekst in Job 33, vers 24... Ja, dan moeten die mensen iets zeggen. Ja, een hele mooie zeg. Oh ja, dank u wel. Ja. Nou, je bent op dat moment even aan het hengelen. Phishing, zo heet dat met computergegevens, geloof ik. Naar een stukje eer. Niet schreeuwen. Niet je stem op straat laten horen. Niet over jezelf. Niet zeggen dat jij zo belangrijk bent. Want als je naar het kruis wordt gestuurd, als iedereen je uitjouwt en iedereen je bespuwt en iedereen weg met hem roept, kruisigen, kruisigen roept, nou, dan is er niet zoveel meer van je eigen imago over. Dat is wel een beetje weg. Hij zal niet schreeuwen. Maar het geknakte riet zal hij niet verbreken en de uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Ik weet niet hoe je jezelf ziet. Ik weet niet wat je denkt van jezelf. Er zijn mensen die een heel slecht idee hebben over zichzelf. Dat is een beetje ingepompt van vroeger. Je deugt van geen meter, helemaal niks, nul. Dat is helemaal een foute boel met je. Nou, dat klopt. Hoor je het nog eens van een ander. Er is er niet één goed, zelfs niet tot één toe. Allemaal afgeweken. Onnut geworden. Voeten zijn snel en bloed te vergieten. Er staat niet zoveel goeds van jou in de Bijbel. Het enige wat er ook staat is dat God het verlorene naging totdat hij je vond. Heb je je ooit laten vinden? Hoe gaat dat dan? Nou, dan moet je een keer, net als een schaap dat verloren is, toch een keer een beetje lawaai maken. Want anders vindt de herder je niet. Je moet dus een keer wat zeggen. Heer, kom in mijn hart. Heel eenvoudig. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Heb je het gezegd? Kom in mijn hart, Heer Jezus. En hoe geknakt jouw situatie ook zou zijn, of hoe walmend jouw situatie ook zou zijn, hij zoekt jou. En met hem hebben wij te maken. De Heer Jezus, die daarvoor, voor die geknakte toestanden en voor die walmende vlaspitten, naar het kruis wilde gaan, die zijn leven wilde geven tot een losprijs, en die daar, dat staat ook in Job 33, de losprijs wilde betalen, het zoengeld wilde geven, waardoor je vrij uit zou kunnen gaan. En God kan zeggen, ik heb het zoengeld gekregen. Alles is betaald. Er is geen schuld meer. Het is allemaal weg. Dit is evangelie. En wie doet dat dan? Dat is de Heer Jezus, die op aarde is gekomen om knecht van God te zijn, om het hart van zijn vader te etaleren, Om het wezen van Yahweh te tonen. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Afdruk van zijn wezen. Uitstraling van zijn heerlijkheid. Het zijn een paar uitdrukkingen uit Hebreeën 1. Maar dat zijn die prachtige uitdrukkingen die daar gaan over de Heer Jezus. Maar hij is hier op aarde gekomen om jou en mij te zoeken. En ik dacht dat ik best een vroom jongetje was in Schildwolde, in de kerk. Ik zong best mee. Vond bepaalde psalmen heel mooi. En toen iemand zei dat ik verloren was, toen heb ik gezegd, ja, ik luisterde heel graag naar de Bijbelse geschiedenislessen. Ik was behoorlijk wakker als de catechisatie was. Ik ging 2 keer per zondag naar de kerk. Ik vond mezelf wel een, nou, Nou, geen 10 natuurlijk. Nou, maar wel een 7 hoor. Jawel. Goed op weg. Totdat je jezelf ook tegenkomt. En soms duurt dat nog veel langer dan tot bekering komen. Ik weet nou als de dag van gisteren. Dat ik al lang fulltime bezig was in het werk van de Heer. Naar een conferentie ging in Amerika. Een beetje meegesleept door iemand. En dat was een soort opwekkingsconferentie. Nou ja, dat is voor Jan en voor Piet en voor Klaar, maar niet voor mij. Want ik was er toch al. En die boodschap, die was voor die en voor die, dacht ik. En dat was naast de zaal waar de conferentie gehouden werd, een soort ruimte. Dat heette daar prayer room, dat vond ik een mooie term. Weer een term in het Engels geleerd, dacht ik. Dat is weer aardig meegenomen. Maar in ieder geval, daar kon je er naartoe gaan als je dus tijdens de preek misschien wel dacht, ik moet even wat met de Heer bespreken. Nou, ik denk, welke Amerikanen die nou zo me schokken, zo abnormaal, om daar tijdens de preek erheen te lopen, om daar wat met... Dan laat je toch zien dat het helemaal niet goed gaat met je. Zie je wel, ik, je eigen status. En toen gingen wel mensen. Het heeft een poosje geduurd, toen ging ik ook. Want toen pas zag ik dat het met mij niet goed ging. Weet je, zelfs in het werk van de Heer kun je super hoogmoedig zijn. En kun je die idee hebben dat de hele wereld op jou zit te wachten. En dat het om jou gaat, om jouw naam, om jouw eer, om jouw glorie, om jouw club. Dit is waar. Dit is echt waar. Dat de Heer je echt laat zien dat je, wat jezelf betreft, alleen maar een walmende vlaspit en een stukje geknakt riet. Normaal gesproken goed om weggegooid te worden. Daar heb je ook niks aan. En de Heer wil ermee aan de slag. Hij wil met jou vanavond een nieuw begin maken. En hij wil tegen jou zeggen, ik wil je zo graag in mijn dienst, in mijn wijngaard gebruiken tot eer voor mijzelf. En tot grootmaking van de Vader. Niet om jouw naam op een groot bord te krijgen. Die naam moet weg. Als in het gebeuren waar ik net over sprak, Jozua, de hoge priester, met vuile kleren voor de engel van de Heer staat, weet je wel, de Zacharia 3, dan worden die vuile kleren uitgedaan. En dan krijgt hij een nieuwe tulband op. En hij wordt helemaal versierd, zal ik maar zeggen. Staat helemaal in het nieuw. Al die vuiligheid is weg. De Heer bestraffen u, geen Satan. Dat is de aanklager der broederen die iedere keer weer zegt. En dat is die aanklager die misschien vandaag wel tegen jou zegt, nou hou jij helemaal stil. Maar gisteren, of vorig jaar, of overmorgen. Altijd aanklager. Maar goed, daar, in die context staat, en de steen die ik voor Jozua neerleg, want Jozua stond op het punt, dat was de hoge priester Jozua die de eerste steen ging leggen voor die tempel, weet je wel, van Ezra Nehemia, dat is de tempel die daar toen gebouwd is. Nou, wie legt de eerste steen? Nou ja, de hoge priester natuurlijk. Dat was Jozua. Op die ene steen zijn 7 ogen. En hoe komt het? En ik zal zelf het graveersel graveren. Niet de naam van Jozua. Maar de naam van de Heer kwam erin. Dat is precies hetzelfde principe. Als je iets doet voor de Heer Jezus, dan mag Hij zijn naam erin schrijven. En dat doet hij ook. De echte spruit. De knecht. Het gaat om hem. Iedere keer moeten we leren dat wat we doen voor de Heer Jezus voor hem is. En niet voor ons. En natuurlijk roept iedereen die iets doet voor de Heer. Dit is voor de Heer. Maar ondertussen willen we wel graag applaus hebben. Langdurig, hè. Het liefst een staande ovatie. Dat is bij de muziek soms nog beroerder dan bij de sprekers. Misschien wel net andersom, dat weet ik ook niet. Maar alsof dat het is. Hè? Natuurlijk is het fijn dat er muziek is om de Heer te prijzen. Er is niks mis mee, totaal niets. We hebben in de hemel zelfs een muziekinstrument, stuk voor stuk. Maar waar gaat het over? Ik hoop dat de ontsporingen die er zijn. Ik hoef niet op elke slak zout te leggen. Maar dat de ontsporingen die er vandaag de dag zijn, dat die misschien wel in je gedachten komen. En dat je echt de vraag stelt, heren, en wij dan? Zijn we dan wel een draadje beter? Nou, dat, Het is al moeilijk, want we zijn sowieso niet beter. We zijn van hetzelfde hout. Maar hoe gaan we daarmee om dan? Echt, de gemeente gaat vandaag kapot aan een vorm van zelfverrijking. Niet om de financiën alleen, maar ook om de eer zoeken. We willen allemaal vooraan lopen. En Deborah zong vroeger al, heel, heel lang geleden, als er nieuwe goden, ook weer kleine letter, nieuwe leiders, nieuwe vorsten, nieuwe leidslieden gekozen moesten worden, dan was er strijd bij de poorten. Dan had je gedoe. Nou, kijk maar eens rond. Waar gaat het over als er een scheuring is? Ging het over echte, leerstellige dingen? Nee, nooit. Het gaat alleen over personen, mensen. Mensen die macht hebben. En die willen nog meer macht. En als je niet luistert, nou, dan moet je maar opkrassen. Of je bent voor jezelf. Ik ben een beetje kattig om duidelijk te maken dat dit principe vandaag misschien wel de oplossing is. Voor een enorm aantal problemen. Echt geknakte riet, uitdovende vlaspit. Naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. Hij zal het niet uitdoven. En de Heere roept je in gerechtigheid. En hij zal je bij je hand grijpen. Als je je zo overgeeft en je zo aan hem toevertrouwt, dan wordt het een bijzondere gebeurtenis. Dan wordt echt deze avond het begin, niet alleen van een nieuw seizoen, dat is toevallig ook zo in dit geval, maar dan wordt deze avond een begin van een nieuw elan, een nieuwe bediening, een bediening voor de Heer Jezus. Waarbij het niet meer gaat om jezelf, niet meer ik, hij. En dan mag jij misschien de schoenen achter Johannes de Doper aandragen, want die droeg al de schoenen van de Jezus. Dat kun je al niet meer doen, dat deed hij al. Maar bij wijze van, hè, maar zo'n houding, zo'n knechthouding, zo'n slaafhouding, bij de deurpost, eeuwig dienen, door de Heilige Geest aangestuurd, een geweldige bediening krijg je in je handen. En dat mag je uit gaan voeren voor de Heer Jezus. En dat zijn buitengewone dingen. En deze dingen zouden we echt moeten vasthouden en ons daaraan moeten spiegelen. Ik wil er niet al te veel over doorgaan, want dan ga ik het gras voor mijn eigen voeten wegmaaien voor de volgende keer. Maar feit is dat hier het begin ligt van een knecht die niet de aandacht op zichzelf vestigt, maar die echt gaat zeggen, het is de Heer Jezus. Iemand heeft ooit tegen mij gezegd, en daar ben ik nog een beetje trots op, en dat is ook weer foute boer, maar dat had niet gemogen. Ik had nooit trots mogen zijn. Ik had iets gezegd en iets gedaan. Nou, als het knechtje van de Heer zo is, dan wil ik die Heer wel leren kennen. Ik vond het een prachtig compliment. Maar dat kun je weer zo, zie je wel, even gescoord, hè? Weer puntjes verzameld. Maar feit is dat ze hem moeten zien door ons heen. Ze herkenden hen dat ze met Jezus geweest waren. Dat ze dingen deden die hij deed. Dat is de knecht van God. En ik wens elke gemeente een paar van deze knechten toe. Nog sterker, ik hoop dat elk onderdeeltje van de gemeente zo'n knecht is. Nou ja, dan gaat het goed. U pakt nog één voorbeeld erbij. Dat is de voetwassing in Johannes 13. Ze waren al bezig onderweg daarheen om uit te maken wie van hen toch wel de belangrijkste was. Gaat hij weer. En dan gaat de Heer zich bukken. Hij omgot zich, doet water in een bekken en begint de voeten van de discipelen te wassen. Wat is nu het probleem als je hoogmoedig wordt? Wat is nu het probleem als je je boven een ander zet? Daar ben je je gemeenschap, je harmonie, die fijne sfeer met de Vader kwijt. Je bent geen kind van God. Af, dat kan niet eens. Dat is eeuwig leven. Dat kan niet eens weggaan. Maar het praktisch genieten daarvan, daar ben je in no time kwijt. Het hoeft niet dat te gebeuren en je bent weg. Je hebt de vreugde, je zegt wat, je roept natuurlijk halleluja, want stel je voor dat je het niet doet, dan zegt de buurman ook, maar is er iets soms? Ging de handel niet zo goed deze week? Dat gaat wel door, de automatische piloot. Maar het echte, harmonieuze leven samen met de Vader, samen met de Heer Jezus, is in no time verstoord. En wat doet de Heer Jezus? Hij gaat een bak water nemen en hij zegt, ik ga je de voeten wassen. Natuurlijk gaat Petrus weer van alles zeggen. U weet het allemaal wel. Petrus, als ik je niet was, heb je geen deel met mij. Nu, wat was dan het deel met de Heer? Wat had Petrus dan samen met de Vader, met de Heer Jezus, kunnen gaan genieten. Dat is een ononderbroken gemeenschap met de Vader. Dat is het deel. Dat is niet een kind van God worden, dat was Petrus. Wie gewassen is, heeft alleen maar nodig dat de voeten gewassen worden. Hij zal rein. Die eerste fase is geweest. De tweede fase is dat je ook in harmonie met de Vader, omgang met de Vader, vertrouwelijke omgang met de Vader, vertrouwelijke omgang met de Heer Jezus, dat je samen geniet van die geweldige heilsplannen en dat je je daarin verlust. Dat is het geheim. En vanaf het moment dat je enigermate hoogmoedig wordt, naast je schoenen gaat staan, ook in de dingen van de Heer, dan ben je dat al kwijt, want je bent met jezelf bezig. Heb je het allemaal wel gehoord? U denkt helemaal niet aan de Vader. U denkt alleen aan jezelf. Krijg ik ook applaus? U denkt niet aan de Vader. U denkt aan uzelf. Moeilijk is dat. Ik weet het wel, we komen daar nooit helemaal uit. Ik heb dat ook wel eens vergeleken met de rondgang rond Jericho. Dat is het menselijke en geestelijke zaken. Nou, die muur valt op de zevende dag pas. En dan hebben ze er ook nog geen fluit aan gedaan. Dat heeft de Heer dan ook nog helemaal gedaan. Ze zijn er alleen maar stil omheen gelopen. En zo is het met ons ook. Op de zevende dag, eindelijk, valt die muur. Maar dan zijn we ook in de hemel. Dan kun je recht vooruit lopen. Dan is de overwinning een feit. Dat is wat daar gebeurt in Richteren. In Jozua 6. 5. Nou, zoiets. Daar. Dat zijn zulke geweldige dingen. Zulke enorme lessen. Dat we elkaar misschien wel mogen zeggen. Zullen we elkaar de voeten gaan wassen? Niet om elkaar te bekritiseren. Niet om elkaar te vertellen van toen en toen heb je een verkeerd woord gebruikt. Maar om de vraag te stellen, geniet je nog van de Heer Jezus? Geniet je nog van de omgang met de Vader? Is dat nog je vreugde? Is dat nog je blijdschap? Of is dat al 10 jaren terug opgehouden, opgedroogd? Ik heb het u gedaan, zei de Heer Jezus in Johannes 13. En ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook jullie zullen doen wat ik jullie gedaan heb. Ik heb het heel duidelijk gemaakt. En dat is het geheim van gemeente zijn, van bij elkaar zijn. Elkaar de voeten wassen. Elkaar oren wassen heeft ooit iemand geschreven, al jaren terug. Dat makkelijk, kun je blijven staan ook. Moet je eigenlijk bij blijven staan. Maar elkaar voeten wassen, dan moet je je passando voor bukken. Misschien moet het. Ik ken een gemeente waar ze dat elke 1 keer in de maand doen, hè? Voetwassing. Net als avondmaal, ook voetwassing. Soms gekoppeld aan avondmaal. Ik begrijp het ook wel. Ja, dan wordt het weer een vorm misschien. Dan wordt het weer zo van, ik zal even de goed voor dingen dat mijn voeten een beetje schoon zijn. Maar straks dan gaat broeder Jansen aan mijn tenen zitten te peuteren. Alsof hij een van die visjes is die de schilfertjes eraan vreet. Dat hoorde ik in het nieuws gisteren, geloof ik. Maar, nee, dat niet. Maar wel echt zeggen, Heer, hier ben ik. Ik zou willen dat het vanavond zover kwam dat u geniet van de Heer Jezus en dat u geniet van de Vader. En dat u samen met de Vader, samen met de Heer Jezus, uw vreugde kent en daarin groeit. Amen. Vader, dank u wel dat u zo uw woord wilt zegenen en heiligen aan onze levens, aan ons hart. En dat u alles wat vanavond gebeurt wilt gebruiken om dit doel te bereiken. Er is maar 1 echte knecht. Dat is de Heer Jezus. Is maar 1 echte slaaf geweest. In de gestalte van een dienstknecht. In de gestalte van een slaaf gekomen. En hij wilde dienen. Zij zelfs, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En hij heeft het gedaan. Gehoorzaam geweest tot aan het kruis, tot op het kruis. Tot in de dood van het kruis. Heer Jezus, dank u wel dat u zo ver ging. Dat u zo ver ging om uw Heer, uw Vader en uw vrouw en uw kinderen te dienen en te helpen en lief te hebben. En nu worden wij hier in deze bijzondere wereld gezet met alle ins en outs. En we moeten vandaag ook aan de slag. Eer voor u, glorie voor u, Heer Jezus. We prijzen uw grote naam en danken u voor Jesaja 42. Amen.